Volgens mij was het vorig jaar zomer dat ik hier ook mocht staan tijdens een vakantie, de vakantieperiode van onze voorganger. En toen heb ik wat met u gedeeld over de profeet Jona. En ik weet natuurlijk een aantal maanden volgens mij al dat de 23e in aantocht is. En toen ik dit zo tot mijn doorling liet dringen en de Heere zocht van ja, wat wilt u dat ik op die 23e mei dan ga vertellen en ga uitzoeken als voorbereiding. Toen gingen mijn gedachten terug naar die profeet Jona. Nou, zoekt u het maar niet op, we gaan daar niets in lezen vanavond. Het bijzondere van de profeet Jona is dat het een man van Gods is. En hij wilde zijn taak uitvoeren, maar hij wilde er eigenlijk ook wel onderuit komen. Hij vond het toch wel wat moeilijk toen God hem naar Ninive stuurde. God stuurde hem niet naar zijn eigen volk, maar naar een ander volk. Nou, dat is typisch Joods. Behoorlijk intern gericht, nog steeds. Maar God is soeverein en die handelt buiten onze beperkte gedachtes om. En stuurt ons soms naar een plek waar we eigenlijk niet naartoe willen, maar wel moeten zijn. Een andere gedachte kwam bij mij op, profeet Daniel, hoefden we ook niet op te zoeken. Maar daar had ik een gedachte bij, en dat heb ik sowieso bij Daniel. Daniel die is een volharder, die houdt vol in gebed. En of het nou onmogelijk wordt gemaakt, of mensen willen het hem onmogelijk maken, hij doet het toch. Op gevaar van eigen leven, en ik denk dat we allemaal de verhalen wel kennen, maar hij doet het. En toen ik daarover nadacht, ik denk, dat moet ik even opschrijven, want ik weet niet of u dat herkent. Daniel had al die boeken niet die wij hebben. En ik ben soms zo jaloers op die mannen Gods, zoals Daniel, die authentiek, samen met God natuurlijk, onder de leiding van de Heilige Geest, zo volharden. Wij lezen in het woord, we kunnen ervan leren. En soms ben ik daar wat jaloers om. Ik denk van, ja, ik heb dat woord, fantastisch. Maar die mannen zoals Daniel, nou, die deden dat dan toch maar, zonder al die andere woorden. Door God geïnspireerd, maar de natuurlijke mens maakt daar een beetje, Hans dus, die hier staat, een beetje een punt van. Nou, misschien is het een vreemde gedachte, heb ik letterlijk ook hier geschreven, maar dat speelde ook door mijn hoofd heen en ik ben des te meer dankbaar voor deze 66 boeken die we van God hebben gekregen. Een andere profeet, en daar gaan we wel even naartoe, is de profeet Samuel. Als u met mij al wil opzoeken, het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 1. Dan gaan we zo meteen de eerste 19 versen zo met elkaar even lezen. En ik wil me dan een paar versen daaruit nemen, maar met name bepalen de versen 13 tot en met 17. Even een paar feiten, want ik vind het altijd fijn om even wat op te zoeken over zo'n man als Samuel. 1 Samuel 1. Samuel is zo'n beetje de laatste, rechter, die leiding geeft aan het volk Israël. Daarna kwam koning Saul en daarna kwam natuurlijk koning David. Hij markeert zo'n beetje de overgang van de richteren naar de koningen van Israël. Volgens de Joodse traditionele opvatting is Samuel 1 en 2, het zijn twee boeken, het hoort heel erg dicht bij elkaar, rond 1000 jaar voor de geboorte van Christus geschreven. Er zijn ook andere opvattingen, maar ik hou me dan maar aan wat ik aangetroffen heb over de Joodse traditionele opvatting voor de datering. Samuel 1 en hoofdstuk 2 zijn eigenlijk in drie delen te onderscheiden. Namelijk de beschrijving van het leven van Samuel, het leven van Saul en het begin van de koningschap van David. Echt die overgangsfase. Ik heb er nog iets bij opgenomen bij mijn voorbereiding, ad hoc, maandagavond. Want onze broeder Witmer, die las ook zondagochtend iets voor uit Samuel. En dat bleef maar even door mijn hoofd malen. Ik vond dat fantastisch en ik zal dat even met u delen. In hoofdstuk 17, laten we dat maar heel even opzoeken. Het thema voor vanavond heb ik maar een naampje gegeven, maar het gaat over de toewijding van Hanna en haar zoon Samuel. En wat betekent dat dan voor ons? 1 Samuel hoofdstuk 17, dan hebben we die geschiedenis van David en Goliath. En als we dan naar vers 45 tot en met 47 kijken, en dat even met elkaar lezen, ik zal het u ook voorlezen. 1 Samuel 17... Je bent sneller dan ik. Vers 45. Over toewijding gesproken. Maar David zei tegen de Filistijn: u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en een werpspies. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere, van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond heeft. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. Nou, toen moest het allemaal nog plaatsvinden. En die jonge David stond daar. Over vertrouwen in God, zijn Heer. Nou, daar kunnen we nog, om het zo maar te zeggen, een puntje aan zuigen. Een jonge vent. En ik wilde daarin verder gaan vanavond om met u in 1 Samuel 1 de eerste 19 versen te lezen. En dan zeg ik wel, het gaat over Samuel. Natuurlijk, het zijn de boeken van Samuel, maar we hebben het voornamelijk vanavond over Hanna, de moeder van. Bij mij, in mijn Bijbel staat erboven de gelofte van Hanna. Er was een man uit Ramat Haim, Sofim, uit het bergland van Efraïm. Ter informatie ongeveer 8 of 9 kilometer ten noordwesten van Jeruzalem ligt dat. En zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroam, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Penina. Nu had Penina kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de Heere, voor de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas, priesters van de Heer. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Penina, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te doen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het van jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heer. Dan wordt je tempel, heb ik even onderstreept. Daar kom ik zo even op terug. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en ze huilde erg. Zij legde een gelofte af en zei: Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik, Hanna, die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen. Maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar: hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei: nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. We mogen aannemen dat Hanna de eerste vrouw is van Elkana. Zo wordt hij het ook genoemd hier. Ze wordt als eerste genoemd. Maar in die tijd was het toch echt wel de gewoonte in het land Israël, dat als een vrouw geen kinderen kon krijgen, dan kijk naar Abraham, dan kwam er een andere vrouw. Dat in die tijd, misschien gebeurde het nog wel, maar in ieder geval, dat was in die tijd vrij normaal. Hanna was aan het bidden. En daar wil ik eerst even met u over nadenken. Intensief, bewogen en emotioneel. Ze deed dat jaar in jaar. Diepe verdriet. Geen kind kunnen krijgen. In die tijd was dat een schaamte. Hanna zocht dus haar hulp bij de Heer. Ik heb dat vet gemarkeerd eventjes hier op mijn papier. Als een leermoment voor mezelf weer van... Zij zocht haar hulp bij de Heer. Maar niet eventjes, jaar in, jaar uit. Wat een vertrouwen. Wat een vertrouwen dat de Heer wel of geen zoon zal geven, maar in ieder geval haar Heer is die haar zal ondersteunen bij haar verdriet. Het verdriet was zo heftig dat ze zich vernederd voelde. Misschien door schaamte en de strijd en de vernederingen van de andere vrouw, Penina, die wel kinderen had, en haar man. Ja, Elkana probeert zich wel te troosten... Maar ik denk niet dat hij haar echt ten diepste begrepen heeft. Hij had haar naar de Here moeten leiden. Dat was mijn gedachte die hierbij opkwam. Want ja, hij zegt wel, ben ik niet meer waard dan 10 zonen. Ja, daar maak je dat dus niet mee goed. Die is te gemakkelijk. Dat heeft Hanna zo ervaren. Als we even kijken naar vers 11. Ik ga het nog even met u lezen. Zij legde een gelofte af. Zij zei, Here van de legermachten... Wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heer geven. En, zegt ze erbij, er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het laatste heb ik ook even over nagedacht, maar het gaat me om de eerste woorden van het vers. Wat gebeurt hier nou? Hanna stelt, lijkt het wel, de Heere een voorwaarde. Als u dit doet, als ik dit doe, doet u dat. Het is een gelofte die ze doet. En ik denk niet dat wij dat zo snel zouden doen. Hoewel, in de diepste ellende kan ik me het goed voorstellen. Bij ernstig zieken, ik kan me voorstellen dat je dit of u dat doet. Maar is het ook niet een beetje de Heere verzoeken hier? Hier, onze God is toch soeverein? He, Job, die... ging ook in discussie met de Heere, waarop de Heere zei, wee de bedisselaar. Je moet mij maar vergeven dat ik Job even aanhaal. Een van mijn favoriete Bijbelboeken. Zij vertrouwde op de Heere al die jaren door, een gelovige vrouw. En Hanna was ook toegewijd. Toegewijd aan haar man, ze bleef ook bij hem. En de gelofte, of de belofte die Hanna maakt, is dat haar zoon dan toegewijd zal zijn en voor altijd opgevoed zal worden om de Heere dagelijks te dienen. Dat is niet nogal wat. Kind krijgen, afstaan. Natuurlijk, ze zocht hem op. In ieder geval elk jaar, zoals we ver kunnen lezen. Dan bracht ze hem een kleed. Verderop in Samuel kunnen we dat lezen. Maar wat een volharding. Dat vond ik met name bij vers 11 echt iets. Ik denk van, zo. Wat een volharding. Wat een vrouw. Wat een vertrouwen op de Heere. Nou, daar kan ik heel wat van leren. En... die jaren gingen heus niet zo snel voorbij. Wij lezen deze verse even snel weg. Een diep verdriet. En toch, haar vertrouwen is in de Heer. Dan vers 13 en 14. Hanna was in stilte aan het bidden. En Eli, wat overigens betekent mijn God, de priester, reageert daarop. Populair gezien zouden we nu zeggen, hij jumped to conclusions. Hij doet een aanname. Meteen, hij gaat wat zeggen. Laten we Eli daar maar niet op veroordelen. Dat doen we denk ik allemaal heel snel, in ieder geval ik. We hebben heel snel onze mening klaar. Ook daar heb ik van geleerd in dit hoofdstuk. Gewoon nog eens even voor mezelf in de spiegel kijken. Hoe kijk ik naar een ander? Nou, Eli die trekt heel snel een conclusie. En dat doen we natuurlijk, herkennen we ook allemaal. Iemand die er op een bepaalde manier uitziet, wat meer duurdere kleren aan heeft, of juist wat slordiger uitziet, is meteen een oordeel, een... We herkennen het wel, een beeld gevormd van hem of van haar. En dan vervolgens beschuldigt Eli haar van dronken te zijn. Nou, dat vind ik wel heel hard om dat te zeggen. Kennelijk was hij het niet gewend dat een vrouw in zichzelf zo langdurig zou bidden. Ervaring speelt misschien ook wel een rol, maar dit is wel een man gods. En Eli, die kennen we natuurlijk ook van een andere kant van de medaille. Hij diende de Heere, jazeker. Maar ik denk dat u ook al bekend bent met het gedrag van zijn twee zonen. Hij kreeg niet echt zijn eigen huisgezin op orde, om zomaar eens netjes te zeggen. Maar dan nog wil ik daar niet met het vingertje naar wijzen. Ik wil er alleen van leren. En Eli die trekt daar een conclusie. Ik vond het een hele harde conclusie. Een vooroordeel. Hij komt er gelukkig wel op terug. Want Hanna komt in vers 15 en 16 komt daar met een reactie. Hanna ontkent dat ze wijn of andere sterke drank gedronken heeft. En ze vertelt het openhartig aan Eli. Ook dat vind ik nogal wat. Vertel nou maar eens wat je dwars zit. Je schaamt je van alles wat ik net gezegd heb, wat we gelezen hebben, aan een priester. Je moet het maar doen. Ze nam hem wel in vertrouwen. En dat moet ook kunnen, denk ik. In de tempel. En daar kom ik even op terug. Even zoiets wat me opviel. Ik zei, ik kom er zo even op terug. In vers 9 staat de tempel van de Heere. De tempel was er nog niet. En op dat moment stond de Ark des Verbonds in Silo. Staat in vers... Wordt nog even aangehaald. Ook dat heb ik eventjes nagekeken. Het zou zomaar kunnen zijn dat er wel een versteviging was. Want er staat hier ook het huis van de Heer. Dat kan ook natuurlijk een tent zijn. Maar Eli stond ook bij een deurpost. Er kon ook wel een versteviging rondom de tent door al die jaren heen gebouwd zijn. Staat niet in de Bijbel. Joodse geschriften bedenken dat. Vond ik wel even mooi om te weten. Maar de tempel is dus niet alleen dat gebouw, die eerste of de tweede tempel in Jeruzalem. Dat was toen al de tabernakel, al tempel genoemd. Ik weet overigens dat in Amerika grote synagogen er zijn waar duizenden Joden soms op Shabbat bij elkaar komen. En waar boven de deur gewoon staat, tempel. Mooi om even te weten. Stond in Silo, toen nog. Kon ook niet anders, want David moest nog een opdracht krijgen en uiteindelijk mocht Salomo de eerste tempel bouwen. Toch nog even terug naar vers 15 en 16. Aan de ene kant mooi dat ze het hem toevertrouwt. Hè? Aan Eli haar hart uitstort en vertrouwt wat ze zo graag wil. Aan de andere kant vond ik het wel een beetje vreemd. Want wat lezen we in vers 7, nog heel eventjes. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en at zij niet. Jaar op jaar. En Eli was daar ook heel veel jaren. En iedere jaar bad ze in Silo, bad ze om verhoord te worden door de Heere. Vul mij even op. En zo kunnen het ook hier gaan, bij ons in de gemeente. Ook wij kunnen elke zondag hier zitten, zondagochtend, en ik zeg wij, ik ga naast u zitten, bij wijze van spreken. Zondagochtend en zondagavond kunnen we hier zitten. Er kunnen mensen in de gemeente zijn van wie we niet weten wat er speelt. Dat gebeurt, dat is gebeurd, dat weet ik. En ook dat is misschien wel een hele mooie les voor ons, dat we oog voor elkaar hebben. Is dat makkelijk? Nee, maar we moeten elkaar wel aanscherpen daarin. Het is heel erg als er iemand jarenlang bij ons in de gemeente komt, plaatsneemt en niet het vertrouwen zou willen geven om te delen wat hem of haar dwars zit. En dan druk ik me nog maar voorzichtig uit. Want wij zijn toch de gemeente van de Heer Jezus. We zijn daar toch toe opgeroepen om een hand en een voet te zijn voor de wat zwakkere of de wat sterkere die een keer een misstap maken. Dat kan. En we zijn ook natuurlijk heel snel vol kritiek naar wat er plaatsvindt om ons heen. Maar laten we in eerste instantie maar naar onszelf en de ander kijken hoe we die kunnen helpen. Dat vond ik even een leermomentje voor mezelf in dit vers van Eli. En de Heer Jezus geeft nota bene het voorbeeld. Eigenlijk om stil van te worden. Ik heb er nog bij geschreven hier misschien wel van schaamte. Als we eens tot ons door laten dringen wat de Heer Jezus deed. Ik heb het hier opgeschreven. Ik citeer hier iets schuin gemarkeerd met aanhalingstekens. Omdat ik dit tekst terugkwam in een blad. Dus het is niet van mezelf, maar ik vond het prachtig. Voorbeelden genoeg zijn er wat de Heer doet. Een tollenaars ging die bezoeken en zelfs de hoeren ging die opzoeken. Daarom komen tollenaren, hoeren en zondaren naar hem luisteren. De Heer Jezus praat niet alleen met hen, maar hij eet ook met deze mensen. We vinden de Heer Jezus onder andere in Lucas 5 in het huis van de tollenaar Levi. Ook dan is er de kritiek van de Joodse leiders die ze tegenover Jezus' leerlingen uiten. Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Voor diegenen die dat willen opschrijven, Lucas 5, vers 30. dat veel Joden de Heer Jezus om zijn omgang met deze mensen verwerpt, maakt hij zelf duidelijk. Want wanneer hij in Lucas 7 zegt, de zoon des mensen is gekomen, wel etende en drinkende, en u zegt, zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars, dat is vers 3. Nou, wij hebben zo'nzelfde opdracht gekregen. Wij moeten de Heer Jezus volgen. Wij moeten naar die mensen toe gaan. Je kunt dat letterlijk zo nemen, maar we moeten naar elkaar omzien. Naar diegene die misschien net iets vreemder is in onze ogen, wat zwakker is. Daarin kunnen we hem volgen. En dat kunnen we niet uit onszelf, dat weet ik ook. Daarin, we moeten hem vragen. We kunnen hem vragen om ons daarmee te helpen. Een zegen te zijn voor een ander. En naar mijn bescheiden mening begint dat met een zegen te vragen voor onszelf. Pas dan kunnen we, denk ik, een zegen voor een ander zijn. Ik durf die stelling wel aan te gaan. Vers 17. Eli hoort haar aan en gelooft haar in oprechtheid. Dat is die man Gods. Hij gelooft haar. Dan volgt, ja, ik zeg het maar zo, een stoere uitspraak van Eli. Wat een vertrouwen heeft hij in de God van Israël om het zo uit te spreken. En daarom wou ik ook dat vers 45 van Samuel 17 tot en met 47 met elkaar lezen. Dat profetische, dat voorspellende, maar dat vertrouwen in de Heer. Fantastisch. Wat voor vertrouwen heeft hij in de God van Israël om dat zo uit te spreken? En we kunnen van alles vinden over Eli. Ik heb het net al even aangehaald. Zijn twee zonen, hoe hij functioneert als vader. Nou, daar wil ik zeker het vingertje niet omhoog doen, want ik weet uit eigen ervaring dat dat ook best moeilijk kan zijn. Maar het is wel geloofsvertrouwen wat Eli hier doet. Zo ook die kleine en dan nog toekomstige koning David van Samuel 17. En laten we eens kijken naar vers 18. Wat het vertrouwen van Hanna. Wat weer een voorbeeld. En de Heer zegende haar. Ik wil nog eens vers 18 erbij lezen. Ik heb het ook onderstreept, zo van lees dat nou heel even, dus dan moeten we dat maar doen. Zij stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heer, keerden terug en kwamen aan bij hun huis. Wat zei? Ja, dat is 19, excuus. 18 te beginnen. Zij zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haar weegs. En dan dat vers 19. Laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Haar gezicht straalde weer. Als ik het zo mag zeggen. Het was niet meer bedroefd. Ze ging weg. Want de man Gods, Eli, had haar een belofte gedaan namens de Heere. Dat lees je snel overheen, maar ik vond het zeer opmerkelijk. Prachtig. Wat een vertrouwen. Maar wat een voorbeeld ook. En de Heere zegende haar. Wat zal ze er naar uitgekeken, heb ik gedacht. Een kind, eindelijk. Nee, ik weet het wel zeker. Hanna zal bij het afstaan van Samuel na een maand, kunnen we iets verderop lezen in Samuel 1, ook wel verdriet gehad hebben. Heel veel verdriet gehad hebben. Om die kleine Samuel af te moeten staan om te dienen in de tempel, in de tabernakel bij Eli. Maar de Heer zegende haar. En later kreeg ze nog meer kinderen, kunnen we lezen. Ze werd gezegend. Tranen die ook te maken hebben, denk ik, het waren andere tranen en ander verdriet, ook met dankbaarheid. Dat kunnen we in hoofdstuk 2 lezen, en daar komen we vanavond zeker niet aan toe, aan Hanna's lofzang. Maar een vrouw vol vertrouwen. En voor diegenen die dat even willen nalezen, of niet nu, maar in 1 Samuel hoofdstuk 2 vers 21 staat dat de Heer haar zegende met nog meer kinderen. Nou weet ik natuurlijk wel dat er onder ons, en misschien ook luisteren, vrouwen zijn die heel graag een kind hadden willen hebben. Een kindwens hebben gehad die niet in vervulling is gegaan. Ondanks veel gebed. Maar het gaat hier, wat mij betreft, vanavond even niet hierom. En het is natuurlijk heel erg als die kindwens niet gekomen is. En dan kunnen we ook lezen aan Hanna, dat sterke verdriet. Maar het gaat mij hier meer om het voorbeeld dat ze hier geeft. Dat vertrouwen door de jaren heen. En gelukkig, die voorbeelden hebben we hier in de gemeente ook gehad. Zusters en broeders die door de jaren heen bijna elke dinsdagavond hetzelfde gebed uitspreken voor hun kinderen, hun familie, hun gezin, man of hun vrouw, volharding. Om, ja, jaloers op te worden, zeg maar, dat vertrouwen. En wij hebben dat nodig ook, dat vertrouwen, dat geloofsvertrouwen. Onder ons in de gemeente zijn zieken. Mensen die rouw hebben. denk aan Mark Rijns natuurlijk, die zijn vrouw verloren heeft, kort geleden. Maar er zijn er nog meer. En voor sommigen is dat misschien al 2 jaar, en dat klinkt al veel, maar dat is helemaal nog niks. Als je net je vrouw, of in dit geval je man, hebt verloren, dat is hard. En die, ook daarvoor moeten, kunnen we bidden, maar ook die hebben praktische ondersteuning nodig. En daarvoor zijn we ook deel van dit gemeente. Opgeroepen door de Heer Jezus om dat te doen. Dat is wat ik met u wilde delen over Samuel. En dan wel de vrouw Hanna. Een prachtig voorbeeld voor ons om in volharding te kunnen en blijven bidden. Dat dat makkelijk is? Nee. En soms lijkt het wel alsof de Heer niet antwoordt. Maar het is een, we hebben een God die gebeden wil worden. En dat is wat mij betreft dan ook even de afsluiting, het bruggetje naar wat mij betreft zelfs het belangrijkste onderdeel van vanavond. Het gebed dat zo hard nodig is, dat we hard nodig hebben.